Dat gedeelte is voor coupé. Dat gedeelte is voor. 107.9 Maar Radio.
De Radio Markt op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
Dit is Jos Daarsta met het Radio Nieuws. Een groep OMT-leden, sociale wetenschappers en bestuurders hebben een advies geschreven over de aanpak van de coronapandemie op de lange termijn. Ze denken aan een wetenschappelijk transitieteam met ethici, economen en communicatiewetenschappers dat nadenkt over een structurele aanpak. De experts hebben alvast 4 toekomstscenario's opgesteld. In het mildste is corona een verkoudheidsvirus. In het slechtste duikt er een nieuwe en schadelijke variant op. Uit een rondgang van Dagblad Trouw blijkt dat bij honderden gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire sinds 2015 1115 kinderen verplicht uit huis zijn geplaatst. Hoewel niet duidelijk is of dat door financiële of geestelijke problemen kwam, hebben zich maar 12 gezinnen bij de gemeente Amsterdam gemeld, 6 bij Zoetermeer en Rotterdam, 5 bij Den Haag en 3 bij de gemeente Assen. Het is onduidelijk waarom niet. Rotterdam spreekt van schaamte en wantrouwen bij de ouders. Volgens vakbond FNV heeft thuiswerken tijdens de coronacrisis ervoor gezorgd dat mensen ook in de toekomst inspraak willen in hoe ze werken. Dat zegt vicevoorzitter Kitty Jong tegen het FD. De bond deed onderzoek onder 5400 leden, vooral in de financiële sector, de overheid en de zorg. 14% zegt alleen nog thuis te willen werken, tegen 5% alleen op kantoor. 90% wil na corona meer te zeggen hebben over de plek waar ze werken. In het Sterrenbos, naast de productiehallen van VDL Netcar in het Limburgse Born, hebben circa 20 activisten de nacht doorgebracht. Ze gingen gistermorgen over tot bezetting. Ze willen pas vertrekken als wordt toegezegd dat het bos niet gekapt wordt. Het bos is eigendom van VDL en niet publiek toegankelijk. Daarnaast arresteert de politie iedereen die het bos in of uit wil. Het weer, eerst bewolkt maar droog, later in het zuidoosten regen. Daarna klaart het op. Het wordt 11 graden en de matige tot stormachtige wind draait van zuidwest naar noordwest. Vanmiddag tot windkracht 8 en windstoten tot 90 km per uur. Tot zover het radionieuws.
In a fort of Amsterdam, radio maar na nummer 1. Na de Abba Firi, oh, a echte strana Firi.
Aanstaande zondag 30 januari is het weer de beurt aan de ladies. Onze gast in het eerste uur is uroloog Gerry Pigott. Hij gaat ons alles vertellen over incontinentie. En in het tweede uur bellen we naar Suriname, waar we met Christio Wijnhaard gaan praten over de laatste ontwikkelingen. En natuurlijk hebben wij weer onze handige weetjes en wat er ter tafel komt. Dus mis het niet en luister aanstaande zondag 30 januari 2 tot 4 uur naar Lady Stabletalk. En naar het radio. Odi odi.
Yeah.
Fort of Amsterdam, Radio Marna Nomru Wang, na de Abba Firi, oh, a extra na Firi.
Dit is Mart Internationaal. U gaat nu luisteren naar een programma in samenwerking met Zwazoom. De welzijnsorganisatie gevestigd in Amsterdam Zuidoost voor jongeren, kinderen en hun ouders. Kijk voor meer informatie op www.zwazoom.nl. Internationaal. U gaat nu luisteren naar een programma in samenwerking met Zwazoom. De welzijnsorganisatie gevestigd in Amsterdam Zuidoost voor jongeren, kinderen en hun ouders. Kijk voor meer informatie op www.zwazoom.nl.
Chicky, new darling. Freaky, freaky, been an animal. She said my dick game is incredible. Hick and strippers ain't compatible. I got too much on my schedule, yeah. Maandag, maandag, Stephanie. Dinsdag, dinsdag, Melanie, Melanie. Woensdag, woensdag, Charity, Charity. Donderdag, Leslie, Beverly, Beverly. Vrijdag, vrijdag, Yara, Yara. Zaterdag zie ik Tamara, ey. Zondag, zondag, nada, nada. Ladies maken me gaga, ey. Katja, super. Melanin, bitch, ik Lester. Sick man, ben lil freaky. Zoek geen bitch, maar een zuster.
Cocaine, I get the white end. Rich and Millie, no, no Brightland. Here the fun to see the lightning. These dirty burners, so exciting.
Exciting, as of all my riders and the license. Wifey is a dark skin, side bitch, a light skin. Only presidential, mama, sleep, I think I icing.
Friend of my nigga, my slime. Tryna explain to my lady, the coke turned to crack at 100 degrees. Burner on me, I ain't crazy. I'm tryna explain that they're hunting for me. If you love me like you say you do, get on the train and go Scotland. Bae, I love you like I say I do. I'ma sort out all your problems. How many? Hold on. Go quick, flip, shh, no problem. Yeah. Turners made it through the crossing. Spinners, doggies, I got options. Rap star shit, spend a house on my wrist. Rock star shit, come on, fuck with a star. They got me jumping, feeling froggy. Turn it on, so we gon' off them.
Maandag, maandag, Stephanie. Dinsdag, dinsdag, Melanie, Melanie. Woensdag, woensdag, Charity, Charity. Donderdag, Leslie, Beverly, Beverly. Vrijdag, vrijdag, Yara, Yara. Zaterdag zie ik Tamara, ey. Zondag, zondag, nada, nada. Ladies maken me gaga, ey. We'll be right back.
Goedemiddag, een lekkere mooie dag. Een beetje fris, maar als je om je heen kijkt, dan zie je echt dat er mooie dingen om je heen gebeuren. De bloemen die bloeien, de blaadjes zijn weer aan de bomen en dat geeft ons wel frisse moed om weer een dag te starten. En ook al is het middag, de hele dag werk je en nu kan je toch lekker genieten van je omgeving. En ja, ik zit er weer. Ik ben Claire Wie. En ik zit samen met mijn technicus Iggy Fafi.
Gaat goed met jou ook.
Ja man, mooi, gaat zo. Heerlijk, gaat lekker. Tot nu toe wel. En we zitten niet alleen. Ja, we gaan een leuke table talk doen. En een table talk is lekker gezellig babbelen. En ik zit weer hier met Zwazoom. Zwazoom, iedereen weet, Zwazoom in Amsterdam Zuidoost is bezig met jong en oud. Ze zitten in alle buurthuizen. En we gaan vaker hier aan tafel zitten. En ze gaan zich even voorstellen. Wie? Bij wie mag ik starten?
Nou, zal ik beginnen? Mijn naam is Sophia Davids, ik ben 23 jaar. Meidenwerker, kinderwerk op de basisschool in Belmer Centrum. En ik zit nu al enige jaren bij Zwazoom, inclusief met mijn stage. Dus ik ben eigenlijk blijven plakken en nooit meer weggegaan.
Oh, dat lijkt me heerlijk. Dus het bevalt goed.
Jazeker. Okay. Anders ben ik al weg, maar ik blijf.
Ik zie aan je ogen, als de luisteraars konden kijken naar die ogen, hoe ze zo aan het twinkelen zijn. Dan zie je dat het iemand is die het werk doet met heel veel liefde.
Ja, met een heel mijn hart.
Mooi, mooi. Goed geluid. Ik kom zo weer bij je terug. Next one.
Ik ben Anne-Marel Noordpool, ik ben 24 jaar en ik ben stagiaire bij Zwazoom, Belmer Oost.
Mooi. Ja, je hoeft niet verlegen te zijn hoor. Je mag gewoon jezelf zijn. Geniet er gewoon van dit gesprek. We eten hier geen mensen op. We hebben ze nog nooit gegeten, mensenvlees. We zijn gewoon chill met elkaar, zoals de jongeren het zeggen. Dus ik ben ook lekker chill en ik kijk naar degene voor mij.
Hallo iedereen, mijn naam is Desta Deekman, ik ben 35 jaar. Ik werk nu ongeveer zo 3,5 jaar, 4 jaar bij Zwazoom. Ik doe verschillende dingen, talentontwikkeling, my school coach, meidenwerk, jongerenwerk. Ik vind het belangrijk om verschillende dingen te doen, zo blijf ik lekker dynamisch en dan hou ik het werk ook voor mezelf interessant. En daarnaast ben ik ook gewoon kunstenares. In mijn hart ben ik echt gewoon een kunstenares.
Ik zie het. Ik zie het. Als ik jou zie, dan zie ik een mooie vrouw opgewekt. Maar ook als ik naar je haar kijk, is het altijd anders. Of het is, je hebt je hoofd gebonden met een mooie doek. Maar ook je kledingstijl. Dus ik zie gewoon een en al kunst. Wees welkom. Je ziet er prachtig uit.
Dank u.
Alsjeblieft. En is het zover?
Last but not least. Yes, here she is. Nou, ik ben Kimmy. Kimberly Leisner eigenlijk, maar zo noemen ze me nooit. Ik ben jongerenwerker in Belmer Oost. Ik heb eigenlijk overal gezeten. Ik werk al 6 jaar voor Zwazoom nu en ik heb zoveel dingen gedaan. Ik heb ook vindplaatsgericht jongerenwerk gedaan. Jongerenwerk, meidenwerk doe ik nu en mobiele JIP, dus dat is mobiele jongerenpunt. En ik doe ook jongerenwerk in school. En daarnaast zit ik samen met Dessa Deekman ook in het online team.
Oh. Boy, maar je ziet er streng uit, boy.
Ik ben niet streng. Nee, ik weet dat ik er streng uitzie. Ik ben een beetje, hoe moet ik het zeggen? Ik ben wel meegaand, maar ik ben wel van de regels.
Als ik naar jou kijk, toch? Dan zie ik echt een strenge juf van, mag je grap met mij, weet je? Als ik je zeg dat je moet gaan zitten, moet je gewoon zitten.
Kijk, we gaan... Als je me een goede reden geeft om niet te zitten, dan ga ik met je mee.
Oké, mooi. Nou, wees welkom, wat leuk.
Dank je wel.
Verschillende mensen die hier aan tafel zitten. En ik kreeg het een en ander mee. We gaan het hebben over social media. We gaan het over hebben sexting. We gaan het hebben over grooming. Nou, weet je, ik ben een leek hierin. Social media. Bij wie mag ik zijn? Want social media is volgens mij breed. Maar ik... Kan iemand iets uitleggen over social media?
Zal ik het? Of ga jij?
Ja, ik denk dat jij wel...
Oh ja, misschien moet ik dat ook nog even mijn achtergrond vertellen. Ja. Naast dat ik jongerenwerk ben ik ook vlogger. Oh. Dus misschien is dat wel een goede achtergrond. Ja, social media zegt het eigenlijk al. Sociale media. Het is eigenlijk de krant van vroeger. Waar tante Jetje vroeger de krant ging lezen en zei... heb je gezien wie dood is? Zie je dat nu op Facebook, Instagram of Snapchat, dergelijke. Mensen kunnen elkaar gewoon beter bereiken door social media. En het woord zegt het al. Ja.
Okay. Dus eigenlijk op het internet gaan en eigenlijk een beetje roddelen.
Precies. Ja, eigenlijk feitelijk, hoe moet ik het uitleggen? Het is niet eens alleen roddelen. Hè? Het is ook gewoon jezelf laten zien. Weet je, hoe wil jij dat mensen jou zien? En dat draag je naar buiten.
Dus je eigen visitekaartje.
Is je eigen visitekaartje. Okay. Dus je kan het om meerdere dingen gebruiken. Dus het is net als dat bijvoorbeeld Tante Jet vroeger die krant pakte om te kijken wie over naar overlijdensberichten. Kan je diezelfde krant ook pakken om te kijken van hey, jongerenwerkers, oh wat doen die eigenlijk?
Ja,
weet je?
Ja,
zo.
Ja.
Dus je moet het eigenlijk zien als een soort krant met alles waar je alles kan vinden.
Ja, maar je zei iets over ik ben vlogger. Wat is een vlogger?
Ja, dat is. Maar dat ben ik buiten Swazoom, dat is mijn eigen ding.
Ja.
Maar ik leg eigenlijk mijn leven vast.
Oké.
Okay. Ja, ik ben moeder. Ik heb niet eens gezegd hoe oud ik ben, 34 jaar. Mm-hmm. Ik ben moeder van 3.
Ja.
En ik leg eigenlijk mijn leven vast. Gewoon dagelijks leven, wat ik eigenlijk allemaal doe.
Met je kinderen of alleen?
Ook met mijn kinderen, ja.
Oké,
nice. Ja.
Nou, dankjewel, Kimmy. Ja. Heel veel wat je allemaal doet.
Ja.
En ik kreeg ook door sexting. Als ik hoor sexting, denk ik aan seks. Maar die ting snap ik niet. Can somebody help me?
It's a whole thing.
Ja, nee, sexting. Wat Kimmy zegt, het woord zegt het ook eigenlijk al. Het is seks en texting. In samen in één
sexting. En texting is dus eigenlijk een verhaal.
Ja, dus eigenlijk, je praat zeg maar over seks op social media, zo gezegd. Dan praten we over WhatsApp, sms. En je deelt dan eigenlijk beelden, materialen met andere mensen wat gaat over seks.
Heftig.
Ja.
Ja. Maar sexting wordt dan wel ook gezien als, het is niet dat de persoon het wil, hè?
Hmm.
Dus, begrijp je wat ik bedoel?
Van de dwang.
Nou, het is
of
bijvoorbeeld als
misleiding.
Kijk, het is best wel moeilijk soms, hè? Want kijk, als ik kijk naar de jonge meiden bijvoorbeeld. Zij voelen zich misschien geborgen en ze voelen zich veilig bij een jonge man.
Ja.
En die laten dat dan opnemen. En vervolgens gaat die jonge man daarmee aan de haal.
Mm-hmm.
En dat is het probleem wat er deze tijd echt heel erg speelt. Dat is echt een probleem. Oh mijn god, mijn nagels. Sorry. Ja, dat is een probleem. Sorry hoor mensen, ik leg het even uit. Ik praat heel erg met mijn lichaam.
Ja, ik moest hier.
Sorry. Ja, en dat is dus heel... is een probleem wat speelt onder de jeugd, onder de jongeren. En dat is waar wij, denk ik, Desta, waar we ze voor willen behoeden.
Ja.
En het is niet altijd even makkelijk.
Het lijkt me ook niet echt makkelijk, maar ik zie een dame die heel stilletjes naast me zit. En ik ben bijna bang om haar te vragen, want ze is aan het bidden. Bidden hoor. Maar misschien wil jij mij jouw ervaringen vertellen met het internet. Want je bent stagiaire en ik neem aan dat je... Zijn er ook jongeren die naar jou toe komen? Omdat ze denken van ja, ik voel me... Ja, ze is nog jong en misschien begrijpt ze me beter.
Er zijn niet per se jongeren die naar mij toe komen voor tips, et cetera. Als ik aan mensen moet denken die naar mij toe komen, dan is het mijn zusje. Mijn zusje is 17.
Ja.
Of mijn vriendinnen, maar die zijn allemaal mijn leeftijd, ongeveer 20 plus. Dus die komen naar mij toe voor tips en tricks.
Oké. En hebben ze hier ook mee te maken met
sexting? Mijn naaste omgeving heeft daar niet mee te maken zelf.
Maar ken je wel mensen die ermee te maken hebben gehad?
Ik ken mensen die ermee te maken hebben gehad. Ik heb alleen geen contact met ze gehad erover of gesproken met ze erover.
Oké. Nou, ik ben zo benieuwd, want de Desta die zit er ook lekker bij. En jij gaat mij ook wat vertellen hierover. Want jij bent jongerenwerker en ik neem aan dat je iets meer ervaring hebt. En Kimmy ook wel, maar wat zijn jouw ervaringen op dat gebied?
Nou, wat ik eigenlijk heel erg merk, wat mijn bevindingen zijn, is dat jonge mensen heel erg bezig zijn met hun eigen identiteitsontwikkeling.
Ja.
Social media laat je heel erg spiegelen aan het perfecte plaatje, onder andere. En wat jongeren dan doen als ze geborgenheid zoeken, waar wij vroeger wat meer moeite moesten doen om elkaar te ontmoeten, kan je elkaar nu zo makkelijk online ontmoeten.
Mm-hmm.
En als er dan iets mis is met het zelfbeeld, of als het zelfbeeld niet goed genoeg is aangesterkt, ben je heel erg vatbaar voor iemand die op internet je benadert, of een vriendje van de klas die je benadert, om bepaalde dingen te gaan doen. Om misschien jezelf te laten zien op een bepaalde manier. Omdat je dan op zo'n manier denkt dat je een bepaalde bevestiging kan gaan krijgen. Een bevestiging van, oh, ik ben mooi. Of, oh, ik mag er zijn. We kennen allemaal wel als jonge vrouwen hier het idee dat de eerste man die je het gevoel gaf dat je mooi was.
Ja.
Het eerste compliment dat je kreeg, dat deed heel veel met je. Met mij ook.
Ja.
Weet je, dus het is hetzelfde dat als ik naar de winkel liep, kon ik aan de ene kant van de straat lopen, maar ook aan de andere kant van de straat waar een paar leuke jongens stonden. En ik stond weg, ging wel aan de andere kant van de straat. Want hij had me vorige week al een compliment gegeven.
Juist.
Dus, maar dat gebeurt nu op zo'n snel, rap tempo online.
Ja.
Ja. We kunnen het niet eens meer bijhouden. Als je gaat praten bijvoorbeeld over weerbaarheid. Hoe kunnen we jongeren weerbaar maken of jonge meiden weerbaar maken? Dan denk ik, ja, dan kunnen we nu met een plan komen. Maar over 2 maanden is het alweer zo ontwikkeld, dat social media. Dan lopen we weer achter. Dus ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je gaat kijken naar de belevingswereld. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we bijblijven bij de belevingswereld van de jongeren?
Ja.
En aan de hand daarvan kan je eventueel invloed uitoefenen om ervoor te zorgen dat ze op een andere manier daarmee omgaan.
Oké, okay, dus je zegt het wel heel mooi. En de mooie voorbeelden die je aanhaalde van vroeger en hoe het nu allemaal zo snel gaat. Maar nu heb je ook dat mensen zich vaak niet kunnen identificeren. En dat ze gewoon zich anders gaan voordoen zoals ze zijn. En ik denk dat als je jongeren werken, dat je dat wel meteen ziet. Van hé, die zag er niet zo uit. Wat is met haar gebeurd? Die heeft misschien een hele lange weef in één keer. Of die gedraagt zich anders. Hoe gaan jullie in zo'n situatie met zo iemand om? Hoe benaderen jullie zo iemand?
Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met de activiteiten die we organiseren daaromtrent. En ook te maken heeft met het personeel. We hebben heel veel verschillende typen vrouwen of mannen die er werken. En iedereen is wel authentiek op zijn eigen manier. Dus als jongerenwerker moet je in eerste instantie zelf het goede voorbeeld zijn. En zelf authentiek blijven en dicht bij jezelf. Dat ze verschillende voorbeelden hebben. Dat ze zien, oh, het is oké om mezelf te zijn. Ik hoef niet op Kimmy te lijken. Ik hoef niet op haar te lijken. Ik kan mezelf zijn.
Ja.
Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat we gaan inspelen op identiteitsvorming. Wie ben ik? En dat kan door verschillende manieren. Dat kan door middel van talentontwikkeling. Dat kan door middel van op maat gemaakte activiteiten. En zo nu en dan ook een één-op-één gesprek.
Oké.
Ja, en we gaan vooral terug naar rolmodellen.
Ja.
Rolmodellen is zo belangrijk. Het is zo belangrijk voor de jongeren om een rolmodel te hebben. En wat we hier eigenlijk best wel in Zuidoost vaak zien is dat daar een lek is gewoon aan rolmodellen in je eigen omgeving.
En geef maar eens een voorbeeld over een rolmodel, als je dat zou willen.
Nou kijk, als ik naar mezelf kijk, ik denk dat mijn nichtjes mij best wel als een rolmodel zien.
Ja.
Want om een rolmodel, kijk, ik zeg niet dat het slecht is om Beyoncé of Nicki Minaj als een rolmodel te hebben, maar dat staat zo ver van ze af.
Ja.
En het is belangrijk om een rolmodel dichtbij te hebben, want dan zien ze. Ze zien dat die rolmodel ook als een struggles heeft, want op social media wordt alles mooi gemaakt.
Maar nu ik jullie zo hoor praten en hoe jij zo praat, dan heb ik het echt gevoel dat het echt alleen over meiden gaat. Maar zitten er ook jongens tussen of zo? Of zijn jullie alleen
Zeker.
Met meiden bezig?
Nee, maar wij zijn vooral, zitten vooral meidenwerkers. Ja. Dus ik denk dat het daarom zeg maar, vooral over dat we meiden aanhalen. Omdat we echt alle drie meidenwerkers zijn. En wat ik qua jongens, ja, tuurlijk gebeurt het ook. Het gebeurt ook met jongens, maar ik denk dat de meiden zijn er zwakker voor dan zeg maar de jongens.
Oké.
Ja, en ik denk ook op een andere manier. Omdat kijk, in deze samenleving, zeker met jongens, als een jongen met 5 meiden op 1 dag naar bed gaat, is hij stoer.
Ja.
En als een dame dat doet, is ze een hoer, om het maar even grof te zeggen. Mm-hmm. Maar eigenlijk zijn ze allebei, staan ze niet per definitie in hun kracht. Dus eigenlijk lopen ze allebei gevaar. Als het alleen omdat de maatschappij er op een andere manier naar kijkt.
Ja.
Dus eigenlijk wordt die jongen wordt empowered.
Ja.
En die vrouw wordt omlaag gehaald. Maar die jonge zwarte man wordt op de verkeerde manier empowered. Want hij is zo boe een sekssymbool.
Ja. Ja.
En dat kan op lange latere leeftijd ook weer invloed hebben op zijn ontwikkeling.
Ja.
Dus ik denk dat het wel belangrijk is. Ik werk inderdaad meer met meiden en met kinderen. Maar ik denk dat het er zeker ook belangrijk is dat jongens ook op een bepaalde manier daarin worden meegenomen. Maar de uitdaging is dat wij als jongerenwerkers kunnen dit zeggen. Maar als ze worden aangemoedigd van alle kanten.
Ja.
Social media. 180.000 berichten krijgen binnen. Opgeslagen in je onderbewustzijn. Ja. Is het moeilijk om daar binnen te dringen?
Ja.
Dus dat is een beetje de uitdaging.
Het lijkt me heel erg heftig.
En een andere aanpak ook voor jongens.
Mooi. Ja. Nou, dan hebben we een stukje sexting gehad. We gaan de komende zon wel weer terug. Maar grooming, ik kom wel naar jou hoor. Wat is jouw naam ook alweer? Amara?
Anne-Marel.
Ik heb het verkeerd geschreven. Anne-Marel. Grooming. Moet ik grommen?
Ik heb nog niet eerder van grooming gehoord.
Oh, okay. Wie kan mij daarin helpen?
Ja. Die is eigenlijk digitaal kinderlokken.
Oh.
Ja. Dat is het eigenlijk.
Maar zij keek me echt af van...
Nee, ja, om het goed uit te leggen, heb ik het een beetje... Want ik noem het nooit zo.
Ja.
Maar om het goed uit te leggen, heb ik het even opgezocht. Maar het is eigenlijk pedofielen online. Ja, en kijk, Ik als ouder, ik ben heel erg heftig, reageer ik hierop. Kijk, mijn zoontje is bijna 10 en hij speelt op de PlayStation en je kan online spelen. En wat heel veel ouders, waar ik echt de nadruk op wil leggen, en het is niet alleen grooming, het heeft ook te maken met pesten online. Het heeft met alles te maken waar wij denken dat ons kind thuis binnen rustig zit achter die PlayStation. Oh, mijn kind zit toch wel binnen. Niks aan de hand. Nee, mijn zoon doet die dingen niet. Mijn zoon zit binnen. Datzelfde pleintje waar wij vroeger, waar mijn vader mij kwam halen of mijn moeder me kwam halen, datzelfde pleintje is virtueel in die PlayStation op dat beeld. Je moet kijken wat je kind doet.
Ja.
En heel veel ouders vergeten dat en daar gaat het mis. Met wie heeft jouw kind contact? Jouw kind moet niet zomaar mensen toevoegen. Met wie praat jouw kind? Soms hoor ik mijn zoontje, want soms heeft hij geen oortjes, toch? Hoor ik die kinderen schelden. Dan hoor je dit, jou, je bek zo, dit. Mag ik dit zeggen trouwens online?
Ja, je mag alles zeggen.
Weet je, en ik grijp direct in. Je weet, soms ga ik ook bij de trap luisteren. Het is niet dat ik mijn zoontje niet vertrouw. Ik wil weten wat er speelt. Want mensen vergeten het, deze tijd, het hoeft niet buiten zich af te spelen. Het kan in je huis afspelen, maar in een computer, in een online leefwereld.
Weet je?
En daar wil ik echt ouders echt, ze moeten er echt naar kijken. Want het gebeurt zo vaak dat de kinderen online gepest worden en ouders weten het niet eens. Mm. En dan ben ik bij pesten, hè. Laat staan een pedofiel die je kind komt zeggen, kom naar daar en kom naar daar.
Zo, ik voel die heftigheid daar helemaal komen.
Weet je waarom? Ik heb 3 kinderen, hè. Ik voel zulke dingen, ik voel dat, hè. Jullie kennen me.
Nou, ik leer je nu heel goed kennen, maar ik zie ook dat zij echt denken van, oké, en nu heb je gehoord wat grooming is.
Klopt.
En wat doet het met je? Komt het je bekend voor?
Ja, het komt me wel bekend voor, want ik heb verschillende verhalen erover gehoord en gezien op tv, et cetera. Ik vind het idee veel te eng. Ik vind het idee zo eng dat ik nooit, als ik kinderen krijg, dat ik ze zelf niet wil laten zien. Zo eng vind ik het idee gewoon van grooming. Ik vind het echt eng.
Ja. Het doet wel wat met je.
Ja, zeker.
Mooi. En dame er tegenover, Safira. Ja, wat is jouw bevinding hierover? Wat heb jij erover te vertellen over grooming?
Ja, grooming is ook best wel breed. Want het speelt ook niet alleen samen met een pedo. Ik kan niet uit.
Ik
wil het niet eens uitspreken.
Nee, dat begrijp ik helemaal. Ja.
Maar ook met verschillende leeftijdscategorieën. Het is gewoon een dader die maakt de slachtoffer eigenlijk zo zwak om zeg maar alles eruit te krijgen.
Ja.
En het kan met seks zijn, het kan met geld zijn, het kan met zoveel verschillende factoren zijn waarbij je gewoon zo bent afgezwakt. En het idee daarbij is gewoon heel eng. En ook het idee daarbij dat de meiden die bij jou bij de activiteit komen, daar ook misschien niet weerbaar voor zijn, zo gezegd. Dus je bent toch ook alert als meidenwerker. Maar in hoeverre kan je zeg maar gaan? Zeg maar om het te kunnen voorkomen bij die kinderen. Want je kan niet. Ik zeg altijd van, hoe meer ik help. En hoe moet ik het zeggen? Zeg maar, je kan niet iedereen helpen. Je kan een heel groot gedeelte helpen, een groot gedeelte sturen. Maar er is nog steeds een groep die niet bereikbaar is. En voor die hou ik zeg maar mijn hart voor vast.
Mm-hmm. Maar heb je dat in je werkzaamheden, heb je dit al wel eens meegemaakt?
Niet per se grooming, maar wel incidenten waarbij ik het soms ook even niet wist. Dat je gewoon ook externe partijen gewoon moet inschakelen. Dat je gewoon, je kan niet verder dan gaan.
Ja.
Soms heb je
maar
gewoon
hoe
een externe benadert partij.
Zo iemandje? Hoe kom je erachter?
Ik denk dat het bij de meiden ook ligt aan een stukje vertrouwen. Mm-hmm. Dat duurt toch ook wel even als jongeren werken om vertrouwen bij zeg maar, de jongeren te krijgen. Ik denk eenmaal als die erin zit en de benaderwijze er eigenlijk dan al automatisch gaat. Want je weet eigenlijk hoe al die jongeren zijn. Ze weten eigenlijk ook hoe jij bent. Dat ze dan veel opener zijn en sneller geneigd zijn om te praten. Want wat ga je doen als je thuis komt? Ga je het je moeder vertellen? Gaat je vader vertellen? Gaat je broer vertellen? Hoe gaat je vader en moeder reageren? En weten van, ik kan naar mijn buurthuis lopen en naar een van de jongerenwerkers gaan en aanspreken van, juf, ik zit met dit. Heeft u even tijd voor mij? En dat gebeurt wel.
En als iemand jou in vertrouwen neemt en je weet dat je het ook aan de ouderen moet gaan vertellen, hoe doe je dat eigenlijk?
Dat is denk ik echt heel lastig. Dan kan ik ook alleen praten aan mijn eigen ervaring. Het is altijd aankaarten bij de jongeren. Ik kan niet voor mezelf houden. We moeten hier even met je ouders over praten, weer ik erbij zit. Je moet iemand anders, waar voel je je vertrouwd bij? Welke omgeving? Je probeert echt maar eigenlijk de jongeren zo op zijn gemak te stellen dat het eigenlijk niet meer eng is, zeg maar. Maar het moet eruit. Het jongeren het vertrouwen geven van... Hé, jij zit hier niet fout in. Jij kan hierover praten. Je mag hierover praten. Er hoeft geen taboe over te zijn. Vandaar dat ik ook een paar jaar geleden... toen ik nog stagiaire was bij Kimmy... heb ik toen Girls to Woman opgezet. Waarbij we gewoon taboes konden verbreken. Dat seks, grooming, sexting... noem de gekste dingen op. Aan je billen krabben, zo gezegd. Gewoon een normaal gesprek kon zijn. Ja. En ik denk dat dat... de drempel is naar communicatie. Hoe kunnen we dat verbreken om normaal met elkaar te kunnen praten... zonder dat we elkaar scheef gaan aankijken of rond de ogen van... oh, jij bent vies, maar jij moest dit niet doen. Of jij moet een... Nee, want iedereen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen leven... en iedereen maakt op zijn eigen manier dingen mee. Voor de een is dit niet erg, voor de ander is het wel erg. En dat is bij mij, zeg maar, vooral bij die meiden die ik heb... zeg maar, die bij mij komen voor activiteiten... waar ik echt probeer aan te leren vanaf jongs af aan in mijn activiteiten... laagdrempelig van, hey, praat met mij. Je mag zeggen, voor mij mag is niks geks.
Ja,
en
ja.
Dan vanuit daar langzaam opbouwen en dan komt voor alles...
Er zit ook een stukje schaamte achter.
Zeker.
Ja, maar zeker. Als je die schaamte hebt en ik stap naar je toe, dan weet je van, hey, stiekem, ik neem je wel in vertrouwen, maar in mijn achterhoofd weet ik ook wel van, je zal het wel aan iemand moeten vertellen, want je kan het niet alleen dragen. Mm-hmm. En toch zit die angst erachter, die angst, weet je.
Van wat gaat er gebeuren? Ja.
Ja, ik denk ook dat het donkere ouders.
Ja.
Weet je, dat is echt een dingetje. Hè. Je kan niet zomaar naar je moeder gaan. Mijn moeder, weet je?
Klappen,
snap je wat ik bedoel?
Ja, ja, ja.
En je moet daar kijken. Ik merk dat heel erg bij mezelf. Als ik kijk naar vroeger, naar mijn moeder. En als ik kijk naar de moeder die ik nu ben. Weet je, ik probeer een tussenweg. Ik ben streng voor mijn kinderen. Dat zei je al, hè, dat ik er streng uitzie. Mijn kinderen moeten gewoon taken doen. Hè. Mijn kinderen zijn... ik ben streng. Ja. Maar ik ben wel die moeder die openstaat voor elk gesprek.
Ja, ja.
En dat is iets wat ouders echt moeten leren. Ouders moeten openstaan voor het gesprek met hun kinderen. Want anders... zit dat kind met dingen. Dat kind gaat het opstapelen. En dan opeens, boem, gaat het fout.
Ja, klopt. Dat is echt ook een stukje opvoeding.
Is een stukje opvoeding. Ja. En ik zeg trouwens, ik zeg niet dat moeder me niet goed heeft opgevoed, hoor, voor als ze gaat luisteren. Dus weet je, maar het is een generatie, dingetje,
ja,
weet je.
Inderdaad.
En we verbreken deze generatie die nu opkomen is, weet je, mijn generatie moeders verbreekt zoveel taboes van de donkere mensen die er zijn. En ik ben daar zo blij om. En dit is één ding, dit is één taboe wat echt doorbroken wordt in deze tijd.
Ja.
En ik ben daar zo blij om. En ik denk dat dan mijn kinderen het ook weer anders gaan doen.
Ja.
En ik denk tenminste, dat is de moeder die ik ben. Liever zeg je mij, dan dat ik het van een ander moet horen.
Ja.
Maakt me niet uit. Als
nu, je zegt het zo mooi, maar laten we zeggen, jouw kind die denkt, oh, mijn moeder is streng. Mijn moeder, ik kan alles met mijn moeder bespreken, maar dat durft niet. En die gaat naar haar. En die hoort het van haar. Ga je dan ook zo reageren?
Kijk, ik denk situatie bepaald. Maar de moeder die ik ben, zeg ik altijd tegen mijn kinderen, zeg mijzelf. Ik hoor het liever van jou, dan dat ik het van iemand anders hoor. Ik hou er ook niet van om klachten van de juf te krijgen. Kom mij eerst zeggen, maar dan weet ik wat ik tegen de juf moet zeggen. Want de juf heeft niet altijd gelijk. Ik weet dat jij ook een verhaal heb. Dus zeg mij eerst, zodat ik weet hoe ik in conclave kan gaan met Jeff. Alvast. Nee.
Je voelt hem al, hè?
Nee, maar het is zo. Ook op school.
Nee, maar
Jeff heeft wat gezegd.
Ik kan ook wel weer angst brengen bij het kind. Want soms denk ik het kind van, ik weet van, mijn moeder zegt wat ik moet zeggen, maar dit kan ik echt niet tegen hem zeggen. Maar ik zit ermee. En dan zegt dat kind ineens van, weet je wat, ik ga naar Desta, man.
Nee, dat is zeker goed.
Ga je met hem spreken. En dan komt Desta tegen jou zeggen, hey Kimmy, luister, je dochter is maar... maar sla dat kind niet, die wordt niet boos,
nee,
weet je.
Ik
en
begrijp
dan komt
wat
dat kind naar huis en dan kijkt Kimmy naar de dochter of de zoon. En...
Maar daarom denk
dat
ik ook
niet.
Belangrijk is dat we leven in een moderne wereld, maar soms hebben we de manier hoe onze ouders of voorouders hebben gedaan, moeten we soms terugpakken.
Ja.
Want it takes a community to raise a child.
Vind ik ook.
Dus op het moment dat er een support system is, waar misschien het kind misschien angstig kan zijn om het tegen Kimmy te zeggen, maar denk van, oh, dit onderwerp kan ik wel met Desta bespreken, dan kan ik op mijn beurt weer met Kimmy bespreken van, hey, kijk dan zo breed, zo smal.
Ja.
En ik denk dat we dat stukje kwijt zijn geraakt. We leven in het Westen en we willen alles van die Westelingen overnemen.
Klopt.
En we denken dat het bevorderlijk is voor ons.
Ja.
Sommige dingen moeten we in stand houden, moeten we eren, want dat hebben onze voorouders niet zomaar voor ons ontwikkeld. En ik denk dat dat ook wel iets is wat terug mag komen. Dat we gewoon echt communities creëren om onze kinderen heen. Zodat we ook iets meer controle hebben en dat we ze beter kunnen sturen.
Ja, en daarmee, wat voor het Kim zeg maar wat net vertelde van, ik ben daarin net iets anders opgevoed. Ik ben opgevoed met van, als ik het niet tegen mijn moeder kon, durfde ze vertellen, dan ging ik bijvoorbeeld naar mijn nicht toe. Ja. Maar ik wist wel altijd, mijn nicht gaat naar mijn moeder. Ja, ja. Maar precies. Mijn moeder had liever dat ik bij mijn nicht terechtkom, bij mijn tante, zeg maar. En ik wist hoe dan ook, het ging naar mijn moeder toe. Dus, maar het was voor mij meer de opening naar het gesprek.
Ja, mooi. Ja.
Want ik kon, zeg maar, mijn nicht aanhoren.
Ja.
En je bent op de sommige momenten ben je niet, heb je niet, zeg maar, een heel zuiver beeld over de situatie zelf. En omdat je het altijd vanuit je eigen perspectief bekijkt. En op het moment dat je dan met een buitenstaander, zeg maar, praat erover, dan is het ook van, oh ja, nee, mijn moeder zou misschien niet zo, oh ja, maar misschien had ik dat ook anders kunnen doen. Oh ja, misschien voor mij een wijze les geweest. Maar alsnog, terug naar de moeder toe. Omdat, hoe je het bent of
verkeerd,
ik ben haar kind.
Maar zij is ook op hetzelfde neer, is de community.
Precies, en dat wat Desta zegt, maar van, weet je, hoe we samen dan bij elkaar komen, is denk ik een van de mooiste dingen om iemand daaruit weer te kunnen helpen.
Klopt, bij mij is het juist andersom. Soms denk ik zo, liever zag ik mijn moeder niet, want ik weet dat mijn moeder naar de juf gaat en de juf iets gaat uitleggen. Maar dat vind ik dan wel een mooi gegeven, want mijn zoon heeft altijd die kracht dat hij weet dat zijn moeder staat achter hem, hoe dan ook.
Ja,
snap je?
Ja, ja, ja.
En dat is echt iets wat ik mijn kinderen wil meegeven. En ik denk dat daar bij heel veel ouders een lek is. Dat ze dat niet doen en dat het kind bang is.
Ja. Ik ga even naast me kijken naar Anne-Marie. Zeg ik het goed? En je hebt iedereen zo horen praten. En hoe zit het bij jou?
Ja, ik was aan het denken hoe het bij mij ging. Bij mij kon ik voor bepaalde dingen inderdaad bij mijn moeder terecht. Maar voor veel dingen durfde ik ook niet te gaan. Dus ik ging ook niet. Maar ik ging ook niet naar iemand anders.
Waarom durfde je naar je moeder toe te gaan? Reageerde ze op een bepaalde manier?
Ja, het is gewoon de manier hoe er gereageerd werd. Of de manier hoe het gehandeld werd. Ik had het er laatst nog met mijn broer over. Ik zeg, ik heb zo vaak gehoord in mijn jeugd. Je vat het te erg op. Of je moet het niet zo opvatten. Dat ik nu die limiting belief heb. Dat ik denk van, als er een situatie nu voorspeelt, denk ik, misschien vat ik het veel te zwaar. Misschien neem ik het veel te zwaar. En dan blijf ik zo denken en dan ga ik het niet aanpakken. Omdat ik dan denk, oh, ik heb dit jaren gehoord, dus het is misschien toch wel zo dat ik het veel te zwaar op me neem. Dus dat is de reden waarom ik dan soms niet naar mijn ouders toe ging. Op een latere leeftijd kwam mijn broer in mijn leven en toen kon ik wel met hem over alles praten. Dat kan nu nog steeds.
Ja.
Dus nu ga ik altijd naar hem toe.
Oké, maar heb je niet een... Zit het niet in je om een dag te zeggen van, hey broer, ouders, laten we even gewoon praten. Net als hoe we hier aan tafel zitten en lekker op een ontspannen manier met wat eten en drinken. Laten we gewoon praten van hoe dingen anders kunnen. Heb je dat nooit echt bedacht of denk je zo van, hey, zou het niet fijn zijn?
Ik heb geprobeerd een keer mijn gevoelens op tafel te leggen, maar dat pakte niet goed uit. Dus voor nu heb ik gewoon zoiets van, weet je wat, laat maar. Ik heb mezelf.
Ja.
En dat is goed.
Oké, en het voelt veilig.
Ja, het voelt veilig. Ja.
En wat zou jij daarop zeggen, Desta?
Ja, eigenlijk
zie je echt zo met de vraagteken kijken.
Ja, omdat ik hier echt gedragspatronen die generatie op generatie eigenlijk worden doorgegeven. Dus jij bent nu in een fase van je leven dat je denkt, goh, ik wil mijn gevoel, ik wil me kwetsbaar kunnen opstellen. Dat is geen zwakte. Er moet ruimte zijn voor mijn emoties, zodat ik me op een emotioneel vlak kan ontwikkelen. Maar als je ouders dat niet hebben geleerd en die ouders daarvoor dat ook niet hebben geleerd, is het gewoon moeilijk om een gedragspatroon te doorbreken voor een ouder. Maar gelukkig ben jij wel in staat om voor jezelf dat gedragspatroon te doorbreken, zodat je ook een andere toekomst voor jezelf kan ontwikkelen en zelf kan bepalen welke richting je opgaat. En wat ik ook altijd zeg, wat ik niet kan veranderen bij mijn moeder of bij mijn oma, zeg ik altijd van, goh, weet je, ik vergeef jullie, het is niet anders, maar ik kies deze weg en ik kies voor mezelf. Ja. En dat heb je ook heel erg mooi beschreven, van ik heb mezelf, ik kies voor mezelf en dat is gewoon heel erg sterk dat je dat kan. En het is gewoon een blessing dat je broer op je pad is gekomen, dat je daar wel je gevoelens kan uiten. Laten we het zo zeggen, het universum, heelal, Allah, Boeddha, hoe je het ook wil noemen, geeft je altijd alles wat je nodig hebt.
Klopt.
Ja. Zolang je het maar uitspreekt.
En zolang je het ook kan zien. Mm-hmm. Weet je, want soms komen dingen op je pad en je ziet het niet. En is er wel anderen misschien in je buurt die een eye-opener voor je is om te zeggen van... hé, zag je dat niet? En dat is wel heel fijn, want we praten nu echt mooi over alles. Maar ik ook mezelf, kinderen thuis en die gaan wel vaak met ze in gesprek. Omdat ik het zelf ook mee heb gemaakt dat ik vroeger dacht van... hoe ga ik het tegen mijn moeder zeggen? Terwijl mijn moeder eigenlijk wel heel open naar ons was... Maar toch had ze een bepaalde strengheid. En ik zag al die klap en die schoen al naar mijn hoofd vliegen. Want eerst komt dat. En dan pas zei ze... Laten we praten. Mm-hmm. Maar die angst al van die schoen die naar mijn hoofd zou vliegen... Dan dacht ik van, hey, we gaan niet met die vrouw praten. Dat ding. Mm-hmm. Dus dan ga je ergens anders naartoe. En wat we hier allemaal eigenlijk aan onze ouders willen meegeven... of aan ouders die luisteren... is eigenlijk van, neem de tijd om naar je kind te luisteren. Mm-hmm. En durf het gesprek aan met je kind. We zijn niet meer in de jaren 20, mm-hmm. in de jaren 40. Het is een andere tijd. We hebben een stukje van ons... Maar we mogen wel een stukje van deze tijd meenemen. Want het is een andere tijd. Je kind groeit ook wel op in een ander land. En hoe fijner is het om met je kind in gesprek te gaan... dan dat je kind, net als wat je zegt, ineens een doodvreemde. Het doet toch wat met je.
Ja, en dan pas gaan de ogen open, denk ik.
Ja, en je leert ook veel van je kinderen. Het is net als met vroeger als je moeder zei van pak het niet. Dan zeg je van mama, waarom mag ik het niet pakken? Ja, maar pak het gewoon niet. Maar mama, hoezo? Mm-hmm. Je pakt het gewoon niet, maar je bent nieuwsgierig.
Mm-hmm. En weet je waar het vandaan kwam?
Nee. Het is gewoon, ik denk dat het gewoon een vervolg is van op en op en op.
Die ouders het ook zeiden van ja. Je moet het niet doen. En waarom niet? Je vraagt te veel, man. Waarom zegt je oma dat ze te veel... Omdat die het ook niet wist. Yeah. En omdat je vroeger eigenlijk... je werd gelijk afgekapt van... Het kind vraagt te veel. Ik heb je gezegd, je moet het doen en je moet gewoon je mond die houden. Yeah. Maar het is een nieuwe generatie.
Maar ik denk dat je daar wel een tussenweg in moet vinden. Hè?
Zoals? Vertel.
Want ik geef ook uitleg. Maar je moet ook weten dat ik je moeder ben.
Ja. Yeah.
Begrijp je wat ik bedoel? Want anders dan gaan ze over je heen lopen.
Ja, dat hoeft toch ook niet? Want ik vroeg mijn oma ook gewoon van... Als ze tegen mij zei van... als we s'avonds naar binnen komen... Dan moet je met je rug naar achteren.
Ja, tuurlijk.
En dan zei ik... Waarom?
Ja.
En dan zei mijn oma van... Als je thuis bent, ga ik je zeggen. En ik, als je mij zegt als we thuis gaan, gaan we zeggen... Of voordat ik ga slapen, wil ik het weten. Mm. Dus ik zei, oma, je had me nog gezegd dat je me iets zou vertellen. En mijn oma, die zei altijd van... Ze nam de tijd om het uit te leggen.
Ja,
en waarom deed ze dat? Ze zegt van, als ik vandaag of morgen dood ben...
Moet je het doorgeven.
Dan moet jij doorgeven. Want ik heb het niet... Wij durfden het niet te vragen. We waren al bang van... Als ik iets te veel vraag, dat ik een klap zou krijgen. Mm. Maar ik ben wel blij dat je mond open doet. En zei het op een zo'n rustige manier... Dat je ook op een rustige manier dingen ging vragen. En niet op een onbeleefde manier. Dus dat heeft... Ik vind het een mooie kant hebben om van... Als een kind me vraagt waarom. En als ik het antwoord niet weet... Dan zeg ik, schat, ik weet het niet. Maar misschien moeten we het samen gaan uitzoeken.
Ja, en dan blijf je ook met onwetendheid zitten. Ik was een keer met onwetendheid. Ik was nieuwsgierig. Hij ging van alles zoeken doen. Kijken van, waarom mag ik niet in die kast? Waarom mag ik zo niet? En dan, ja, weet je. En dan die onwetendheid die blijft hangen. En dan ga je, net als Dora, ga je op tocht. Ga je zoeken, ga je doen. Ja. Pak je kaart en gaat.
Ja.
Je weet niet waar je eindigt.
Ik denk echt dat je een middenweg moet zoeken daarin, hoor. Kijk, weet je, uitleg is nodig. Is belangrijk voor een kind. Je moet uitleggen. En ik ben ook van, als ik je 100 keer zeg, ga niet op die leuning van die bank, want je gaat vallen. En ik zie dat je toch blijft doen, dan laat ik je. En dan val je. En dan de volgende keer weet je ook, oh, daarom heeft mijn moeder gezegd dat ik dat niet moet doen. Ja. Snap je? Maar ik denk dat sommige ouders hun kinderen te beschermend ook willen opvoeden. Dat is ook weer niet goed. Want als het kind dan opeens naar buiten gaat...
Dan komt ze een wereld tegen.
Dan komt het kind een wereld tegen. En dan denk je, wow, is de wereld zo hard.
Ja, inderdaad. Maar dan heb je weer Desta voor me, hè, die je wel gaat helpen, je weet.
Kim je ook wel.
Ja, ik probeer een verhaal te maken.
Oh, sorry.
Je ziet het niet zo. Maar in zo'n geval, dan kom je als kind en dan kom je bij Desta. Hoe ga je in zo'n situatie ermee om?
Welke situatie weer?
Kim, kijk het even aan.
Het feit dat sommige ouders hun kind te beschermend opvoeden. Dus dan komt het kind in één keer in de wereld en dan zit het kind van, wow, dit is een harde wereld.
Ja, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar op het moment dat een kind niet de ruimte heeft gekregen of krijgt om zijn eigen identiteit, zijn eigen ideeën en zijn visie te ontwikkelen, loopt dat kind eigenlijk gevaar als hij de wijde wereld ingaat. Want je kan met alle winden meegaan. Tuurlijk ga je overal wel een beetje kijken en een beetje experimenteren.
Ja.
Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is voor ouders om te zien van oké, ik heb dit kind op de wereld gezet. Dit kind is niet alleen van mij. Dit kind is ook van de wereld.
Uh-huh.
Dus het is heel erg belangrijk om gedachtegangen, visies, ideeën, om naar je kind te kijken. Om te zien van oké, ik heb zo'n type kind. En dit zijn de tools die mijn kind nodig had. Ik was, toen ik jong was, en ik was 14 en 15, had ik oudere vriendinnen. En ik ging met haar mee in de studio. En ik bleef tot 3-4 uur in de nacht. En mijn moeder wist waar ik was. Mijn moeder wist, ik had dat nodig.
Yeah.
Maar mijn zusje moest ik ophalen bij de tramhalte. Om 10 uur. Want dat had mijn zusje weer nodig.
Ja.
Ik had die vrijheid nodig. En mijn zusje had juist meer bescherming nodig. Ik moest echt mijn eigen kant op gaan.
Maar je ouders wisten volgens mij wel dat je met die vrijheid om kon gaan.
Ja, omdat ik het gesprek ook met haar aanging. Ik ga een voorbeeld geven. Ik was 19 jaar. En ik vond een man van 39 leuk.
Wow.
Ik zeg maar, ik vind die man hartstikke leuk. Mijn moeder zegt, oké, dan gaan we zitten. Gaan we het erover hebben.
Dat is
nou,
al die tijd.
Ja. We gaan het erover hebben. Toen zei ik, ja, dit en dat. Zei ze, nou ja, oké, wil je met hem op stap? Ga maar op stap. We hebben gesproken. Ze gaf me condoom. Zeg, maar nee, ik wil geen seks. Nee, maar het is belangrijk. Ik leg je uit. En ik kwam terug en zei, hoe was het? Nou, ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo leuk. Maar ik ben er zelf achter gekomen. Omdat mijn moeder me wel heeft gestuurd op die date.
Ja.
Maar ze heeft me wel die tools van tevoren meegegeven. En ze heeft ook gezegd, hier neem die condoom. Want als ik het wilde doen, had ik het gedaan.
Ja.
En ik kwam thuis en zeg maar, ik vind hem toch niet zo leuk.
Ja, ja, ja.
Laat maar zitten.
Eigenlijk heeft ze je eigenlijk voor de leeuwen gegooid.
Ja.
Ja. En ze wil alleen maar zien hoe jij ermee omgaat.
En voor hetzelfde geld vond ik... Voor hetzelfde geld dacht ik van, nou, kon die man me wel verleiden om met hem naar bed te gaan. Maar dan wist hij in ieder geval, mijn kind is beschermd.
Ja, ja, ja.
Maar als ze het wil doen, gaat ze het sowieso doen. Maar ja, ik geef hem van tevoren die tools mee. En ik ben toen er zelf achter gekomen, ik vind hem toch niet zo leuk. Dus mannen konden mij niet makkelijk paaien. Ik werkte bij Eethuis Waati, Surinamers.
Ja.
Surinamers.
Ja, ja, ja.
Ah, ik heb dacht, oh ja, je bent een leuke dame, ik kan je helpen met je rijbewijs, ik kan je helpen met dit, ik kan je helpen met dat. Ik heb zoveel aanbiedingen gekregen. En ik keek gewoon af van, nou, eigenlijk geven mijn ouders me eigenlijk al alles wat ik nodig heb. Dat is wat ik kon zeggen, oprecht vanuit mezelf.
Ja.
Ik heb niet per definitie dat ding aangenomen, omdat ja, je weet, je neemt iets aan.
Ja.
Je moet er iets voor terug doen, je rijdt
ja,
niet
ja,
over.
Ja, ja, ja.
Nee, maar als je ouder bent, als je ouder bent, kan je ermee omgaan. Maar als je 16, 17 jaar bent... En een oudere man zegt, hier, neem een sieradendoosje random. Is best wel gevaarlijk.
Hello.
Dus ik kon dat van me afstoten, omdat ik wist, ja, ik kon alles bespreken. Toen ik jointjes wilde roken. Nou, wil je jointjes roken? Mijn vader zei, wil je jointjes roken? Hier. Dan ga je met mij roken.
Maar dat had ik echt niet met mijn moeder.
Mijn vader,
ik,
hè?
Ik had het
ongeveer. Wil je roken? Maar daar had ze iets van, daar rook je met mij.
Ja.
Maar je school.